Vandaag wil ik deel 3 van het drieluik over wijze inspanning behandelen. De vorige 2 weken heb ik wijze inspanning deel 1 en 2 behandeld. En om de lezingjes apart te kunnen volgen, zal ik vanavond ook heel kort een paar belangrijke punten uit de eerste 2 lezingjes herhalen. Wat dan ook weer goed is als een opfrisser natuurlijk. Een wijze inspanning is deel van het edele achtvoudige pad. Het pad wat ons naar het einde van het lijden brengt. En in de sutta's staat dat het eigenlijk bestaat uit 4 onderdelen. Die ook wel de 4 grote inspanningen worden genoemd. En ik zal de versimpelde versie daarvan nog weer even een keer opnoemen. De eerste grote inspanning is je inzetten om onheilzame en niet vaardige gedachten en geestestoestanden die nog niet opgekomen zijn te vermijden. De tweede is je inzetten om onheilzame en niet vaardige gedachten en geestestoestanden die al wel opgekomen zijn te verwijderen of op te geven. De derde is het opwekken en ontwikkelen van heilzame en vaardige gedachten en geestestoestanden die nog niet opgekomen zijn. En de vierde is het handhaven en laten groeien van heilzame en vaardige gedachten en geestestoestanden die wel opgekomen zijn al. De eerste lezing was een algemene introductie tot deze 4 inspanningen. De tweede lezing ging wat dieper in op de eerste 2 inspanningen die met onheilzaamheid te maken hebben. En deze derde lezing gaat dieper in op de tweede set van inspanningen die met heilzaamheid te maken hebben. En vaak richten we ons het meest op het onheilzame en hoe we daarmee om kunnen gaan. Onheilzaamheid in ons leven in de vorm van bijvoorbeeld aspecten in de geest, zoals verlangen, gehechtheid, weerstand, verdriet, angst, woede. En we ervaren dit vaak als onprettig en we willen graag tools krijgen om ermee om te gaan. En vaak wordt er ook, ook gesproken en geschreven over die tools en worden die tools ook aangereikt die we kunnen gebruiken om ermee om te gaan. Zoals de simpelheid van het opmerkzaam zijn bij de Vipassana-meditatie. En soms vallen die onheilzame aspecten van de geest dan tijdelijk even weg. En kunnen we de heilzame aspecten van de geest ervaren, zoals vreugde, ontspanning, liefde, vrede, tevredenheid. En we hoeven echter niet altijd af te wachten tot deze aspecten uit zichzelf wegvallen. We mogen soms ook wat actiever zijn. En dat wil niet zeggen dat het altijd een goed idee is om actief te zijn met het opwekken van heilzaamheid. Er zijn ook vele situaties waarin het juist heel erg helpend is en heilzaam is om bij een onheilzame staat van zijn te blijven. En om die te observeren en wijsheid ervan te laten leren. En het is zeker niet de bedoeling dat we die vitale rol van opmerkzaamheid en wijsheid niet meer gebruiken. En alleen maar richten op het opwekken van heilzame staten van zijn. En eigenlijk is het in feite zo dat het ontwikkelen van opmerkzaamheid en het leren van de onheilzame staten van zijn, dus wijsheid laten ontwikkelen, erg heilzaam is op zichzelf. Want de eigenschap van opmerkzaamheid in onze geest is eigenlijk een heilzame eigenschap. Zelfs als we opmerkzaam zijn op iets wat onheilzaam is, zoals boosheid of weerstand bijvoorbeeld. En dan is de opmerkzaamheid zelf nog steeds heilzaam. En zijn we dus heilzaamheid aan het kweken. En dus ook al is er iets onheilzaams opgekomen, als we opmerkzaam zijn, dan zijn we eigenlijk al bezig met de derde grote inspanning. Het opwekken en ontwikkelen van heilzame en vaardige gedachten en geestestoestanden. En er zijn diverse leraren die benadrukken dat het ontwikkelen van ons karakter, het ontwikkelen van ons hart en het ontwikkelen van onze geest een integraal onderdeel van onze beoefening is. Door het beoefenen van opmerkzaamheid ontwikkelen we ons hart en onze geest natuurlijk al. Maar sommige leraren benadrukken dat we dat ook wat actiever kunnen ontwikkelen. Zoals de Thaise woudmonnik Achan Suwat. Hij zegt, wanneer we mediteren, trainen we de geest. Want we vinden de geest erg belangrijk. Maar het trainen van de geest is echt moeilijk als we niet de juiste karaktergewoonte ontwikkelen. We zijn afhankelijk van verfijnde innerlijke kwaliteiten om de training echt rechtstreeks naar het hart te laten gaan. Omdat het hart zelf subtiel en gevoelig is. En ons gewaar worden van de mogelijkheid om, wat deze monnik karakter gewoonte noemt, om ons gewaar te worden van de mogelijkheid om deze te ontwikkelen, kan ons helpen om daar op een bewustere manier mee om te gaan. En het ontwikkelen van een vriendelijk en veerkrachtig hart, van vriendelijk en veerkrachtig karakter, is een belangrijk onderdeel van het pad van wat de Boeddha aandraagt. En in wezen gaat het volgen van dit pad steeds meer in de richting van een vriendelijk, veerkrachtig en gelijkmoedig karakter. En als je merkt dat je daar best wat actiever mee aan de slag zou willen gaan, dan geeft de Boeddha daar heel veel verschillende invalshoeken voor. En om te zorgen dat deze serie over wijze inspanning niet 10-delig wordt, heb ik een van die invalshoeken uitgekozen, die de Boeddha aandraagt, om ons vanavond dan verder in te verdiepen. Namelijk de invalshoek van de 4 Brahmaviharas. Brahmavihara betekent zoiets als verheven gemoedstoestand of verheven verblijfsplaats. En jullie zullen hier waarschijnlijk allemaal in meer of mindere mate al mee bekend zijn. Maar ik zal ze nog even opnoemen. De 4 Brahmaviharas, dus de verheven gemoedstoestanden, zijn liefdevolle vriendelijkheid, metta in het Pali, de taal waarin de oudste geschriften van de Boeddha zijn opgetekend. De tweede is compassie, karuna in het Pali. De derde is medevreugde, mudita in het Pali. En de vierde is gelijkmoedigheid, upekka in het Pali. En metta is, het woord zegt het al, een liefdevolle vriendelijkheid. Een eigenschap van het hart waarbij we het goede voor hebben met onszelf en alle andere wezens. En karuna, compassie of mededogen, is de liefdevolle vriendelijkheid van metta gericht op lijden. Als er lijden is in onszelf, in een ander of in de wereld, dan is karuna in wezen de natuurlijke respons van het hart. En mudita, medevreugde, is de liefdevolle vriendelijkheid van metta gericht op geluk en voorspoed. Als er geluk of voorspoed is in onszelf of in andere wezens, dan komt mudita als een natuurlijke respons op van het hart, als die 3 bezoedelingen waar ik het eerder over heb gehad, als die op de achtergrond zijn. Upekka, gelijkmoedigheid, is een gebalanceerde staat van zijn, waarin we niet heen en weer getrokken worden door verlangen en weerstand, maar als het ware in het midden balanceren. Upekka ondersteunt alle 3 de andere Brahmaviharas, doordat het helpt bij het niet uit balans raken van die andere 3. En deze 4 eigenschappen van het hart, die kunnen we zowel voor het opwekken van heilzaamheid gebruiken, als ook voor het instand houden en het laten groeien van de heilzaamheid. Dus zowel voor de 3e als de 4e grote inspanning. En ik wilde deze 4 hartseigenschappen laten inleiden door de Amerikaanse monnik uit de Thaise woudtraditie, Thanissaro Bhikkhu. Hij zegt, de verheven gemoedstoestanden, Brahmaviharas, zijn de primaire hartleringen van de Boeddha. Deze houden het meest rechtstreeks verband met ons verlangen naar werkelijk geluk. Het zijn de eigenschappen van het hart die de Boeddha motiveerden om ontwaking te vinden en vervolgens het pad van ontwaken aan anderen te onderwijzen. Tegelijkertijd functioneren ze als onderdeel van het pad zelf. Dit betekent dat het wijsheidsaspect in de leer van de Boeddha, het tussen aanhalingstekens hoofdaspect ervan, moet worden begrepen in termen van deze hartseigenschappen. Tegelijk moeten deze hartseigenschappen worden begrepen in termen van hoe de hoofd, tussen aanhalingstekens hoofd, leringen over oorzaak en gevolg, middels onze acties, echt geluk kunnen bewerkstelligen. Alleen wanneer hoofd en hart op deze manier samenkomen, kan het pad zijn volledige resultaten voortbrengen. En we hebben dus eigenlijk allebei nodig, zegt hij. Zowel ons hoofd als ons hart, zowel de wijsheid van ons hoofd, dus aanhalingstekens, als deze hartseigenschappen. En Thanissaro Bhikkhu die zegt ook dat de Brahmaviharas rechtstreeks verband houden met ons verlangen naar werkelijk geluk. Als we de Brahmaviharas gaan ervaren in ons hart, als we dat beginnen te voelen, dan merken we hoe heilzaam het is en hoeveel geluk het eigenlijk brengt in ons hart. En de 4 hartseigenschappen zijn eigenlijk onze natuurlijke staat van zijn. En dat betekent dat als de bezoedelingen, dus die drie onheilzame wortels van verlangen, aversie en onwetendheid, meer en meer wegvallen of op de achtergrond raken, dat die vier Brahma-viharas op een heel natuurlijke manier meer en meer gaan stralen. En je kunt het zien als dat die bezoedelingen en ook hun aanverwanten, hè, denk ook aan irritatie, rusteloosheid, gehechtheid, onverschilligheid, jaloezie, nou ja, enzovoort. Hè, dat die bezoedelingen dus als wolkjes voor die stralende zon van liefdevolle vriendelijkheid, compassie, medevreugd en gelijkmoedigheid komen. En het ontwikkelen van die hartseigenschappen, wat dus een belangrijk onderdeel is eigenlijk van het pad, kunnen we vanaf twee kanten benaderen. De eerste kant is dat we via inzichtmeditatie, via opmerkzaamheid en wijsheid die drie bezoedelingen van verlangen, weerstand en onwetendheid observeren en ook wijsheid ervan laten leren. En daar heb ik het al eerder in eerdere lezingjes ook al wat uitgebreider over gehad. En dat ontwikkelen van wijsheid en inzicht rondom de onheilzaamheid en de manieren waarop we lijden is heel erg belangrijk bij het op termijn meer natuurlijk laten opkomen van de vier Brahma-viharas. En die ingang is dus net zo nodig en ook geldig en heilzaam als de tweede ingang voor het ontwikkelen van de Brahma-viharas. En de tweede ingang is dat we alle vier de Brahma-viharas actief kunnen beoefenen door toepassen van de speciale meditaties die daarvoor beschikbaar zijn. En zoals we aan het eind van de avonden van de doorlopende groep metta doen. En soms ook compassie of medevreugde. Dat is meer de formele beoefening ervan. En de Boeddha geeft voor ieder van de vier Brahma-viharas in de suttas de volgende instructie. En de vertaling komt van sleutel tot inzicht.nl. Hij vertoeft terwijl hij één kwadrant doordringt met een geest vol van liefdevolle vriendelijkheid. Zo ook het tweede kwadrant, zo ook het derde, zo ook het vierde, zo boven, beneden, rondom en overal. En naar alle, zowel als naar hemzelf, vertoeft en verblijft hij, terwijl hij de gehele wereld doordringt met een geest vol van liefdevolle vriendelijkheid. Overvloedig, verheven, onmetelijk, zonder vijandigheid en zonder kwade wil. En diezelfde instructie geeft hij voor compassie, medevreugde en gelijkmoedigheid. Dus het doordringen van de gehele wereld met een geest vol van compassie, medevreugde en gelijkmoedigheid. Nou is het in de praktijk zo dat het voor velen van ons wat lastig kan zijn om zo direct deze hartskwaliteiten uit te stralen naar onszelf en naar alle hoeken van de wereld, zoals de Boeddha suggereert. En vandaar dat mogelijk in de 5e eeuw na Christus de monnik Buddha Gosa praktischer instructies voorstelde. En tot op heden ten dagen dat eigenlijk de standaard beoefening is geworden voor de Brahma-viharas. En als wij dus aan het einde van de doorlopende groep, aan het einde van de avond, de metta-meditatie doen, dan volgen we dus ook die instructies van Buddha Gosa. Want hij heeft namelijk voorgesteld om die zinnetjes te gebruiken, om de vier eigenschappen te gaan ontwikkelen in ons hart. En ter voorbeeld voor de, als er misschien luisteraars zijn die niet weten waar dat precies over gaat. Een voorbeeld van de standaard zinnetjes voor metta zijn: mogen je veilig zijn, mogen je gelukkig zijn, mogen je gezond zijn, mogen je in vrede leven. En die zinnetjes herhaal je dan voor jezelf, terwijl je je aandacht op jezelf of op een ander wezen gericht houdt. En als die Brahma-vihara eigenschappen dan eenmaal meer ontwikkeld zijn en gemakkelijk opkomen in ons hart, dan kunnen we wel die uitstraalmethode van de Boeddha gaan gebruiken. En als we dat willen, kunnen we dan de zinnetjes loslaten. Dan kunnen we het eigenlijk vanuit ons hart naar alle uithoeken van de wereld gaan stralen. En voordat het zover is, gaan we vaak eerst door een zuiveringsproces. Want als we de specifieke Brahma-vihara meditaties gaan beoefenen, dan komt vaak in eerste instantie datgene op wat nog niet in lijn is met de hartseigenschap die je aan het ontwikkelen bent. En ik weet nog dat ik een keer op retraite was. En het was een lange retraite van 2 maanden. En tijdens de retraite beoefenden we meerdere keren per week de Brahma-viharas. En vaak was er ook gelegenheid om vragen te stellen. En iemand stelde de vraag: als de Brahma-viharas naar onze natuurlijke staat van zijn zijn, Hè? Waarom is het dan zo moeilijk? Mijn medevraagsteller verwees naar dat het voor hem of haarzelf ook lastig was. Net als het voor meerdere deelnemers aan dit soort meditaties soms lastig kan zijn. En niet altijd vanzelfsprekend is dat de Brahmavihara zomaar uit het hart stralen naar alle uithoeken van de wereld. En het antwoord van de lerares was dat het zo moeilijk kan zijn, omdat er nog vele patronen en conditioneringen spelen die in de weg staan van het opkomen van de Brahmaviharas. We hebben ons hele leven ons best gedaan om deze op te bouwen. En door die tweeledige aanpak van het observeren van onze patronen en onze conditioneringen en de onheilzame staten van zijn aan de ene kant en het opwekken van die heilzame eigenschappen in de geest aan de andere kant, bouwen we die onheilzaamheid als het ware steentje voor steentje af. Een andere manier om het te zeggen is dat we door die tweeledige aanpak de wolkjes voor de zon wegbusten, zeg maar, zoals dat in het Engels zeggen. En Guy Armstrong, een Amerikaanse leraar, die verwoordt het zo. Het metta-hart is vergelijkbaar met een magneet. Het trekt aan wat nog niet strookt met de eigenschap van metta. En hetzelfde geldt ook voor de andere drie Brahmaviharas. De beoefening van de Brahmavihara zal dat aantrekken wat nog niet strookt met de betreffende eigenschap van het hart. En er kunnen dus oude conditioneringen en patronen en dingen opkomen als je die Brahmaviharas gaat beoefenen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je metta aan het beoefenen bent voor een wat moeilijker persoon. En dat er dan een wens opkomt om diegene kwaad te doen of het diegene niet te gunnen. In plaats van dat er een vriendelijke, laat staan, liefdevolle gevoelens in je hart opkomen. En als je metta voor jezelf aan het beoefenen bent, dan kan het zijn dat er gevoelens opkomen van dat je het niet waard bent of het jezelf niet gunt. En dat zijn twee voorbeeldjes van wat er zo op kan komen. En in de praktijk kan het een heel scala aan ervaringen zijn die niet in lijn zijn met de Brahmaviharas. En daarom wordt er ook altijd geadviseerd om met een makkelijk persoon of een makkelijk wezen te beginnen. En per Brahmavihara wordt dat klassiek, wordt daar een andere categorie van wezens voor gezien. Bijvoorbeeld voor metta is het onszelf. En voor mudita is het iemand die ons naast staat die iets fijns ervaart. En het is ook zelfs zo dat wordt geadviseerd bij het beoefenen van de Brahmaviharas om de weg van de minste weerstand te kiezen. Je mag altijd naar een categorie van wezens gaan die voor jou het makkelijkst werkt. En daar dan ook net zo lang blijven als je wilt. En je hoeft niet iets moeilijks op te zoeken bij deze vorm van meditatie. Als je een tijdje blijft oefenen met wat makkelijk is, en dan komt er vanzelf de tijd dat je stapje voor stapje ook moeilijkere wezens kunt toevoegen. En Buddha Gosa, die monnik die de zinnetjes had voorgesteld, gaf dus aan dat de makkelijkste persoon onszelf is voor metta. En in onze westerse cultuur is dat echter vaak niet het makkelijkst. Voor ons is een weldoener vaak gemakkelijker dan onszelf. Vandaar dat westerse leraren ook vaak met een weldoener beginnen. En als je nou merkt dat er tijdens de beoefening van de Brahmaviharas iets in je opkomt wat niet in lijn is met die betreffende hartseigenschap, dan is dat eigenlijk goed nieuws. Want dat betekent namelijk dat de beoefening werkt. De beoefening brengt dat op wat nog in de weg zit voor het stralen van het hart, zodat het gezien en gezuiverd kan worden. En wat kan je nou doen dan als er zoiets opkomt tijdens de meditatie? Nou, het eerste wat je kan doen is een tijdje met vipassana meditatie. Erbij stilstaan en gewoon opmerkzaam op zijn zoals je gewend bent. Dus gewoon eventjes een vipassana break doen, noemen ze dat. En de andere benadering is om een andere categorie wezens te proberen. Misschien merk je wel dat de persoon die je hebt uitgekozen veel reactiviteit in je omhoog brengt. En dan kan het wijs zijn om die persoon nog even niet als object te nemen, maar eerst iemand te nemen die, die wat gemakkelijker is voor je. En dus als er dingen opkomen die niet in lijn zijn met de Brahmaviharas, weerstand, ontmoediging, jaloezie, kwaadwilligheid, hè, wat het ook is, Dan is het belangrijk om te weten dat je op de goede weg bent. Want juist omdat het doel is van de beoefening om het hart te zuiveren, is het nuttig dat die dingen opkomen. En als je niet direct die hartseigenschappen kunt ervaren, of als er juist het tegenovergestelde opkomt van wat je zou verwachten, dan is dat onderdeel van het zuiveringsproces. Op de achtergrond gaat de ontwikkeling van de hartseigenschappen gewoon door. Ook al merk je het dus niet altijd direct. Hè, die goede wensen die je uit, die doen op de achtergrond hun werk. En de Amerikaanse lerares Sharon Salzberg, die vertelt in haar boek met de titel Liefdevolle Vriendelijkheid, wat ook echt een aanrader is, dat boek. Toen ze een keer een retraite van een maand deed, besloot ze om de hele maand met haar meditatie te gaan doen. En de eerste week van de retraite deed ze de hele week met haar voor haarzelf. En ze voelde helemaal niks. Het was echt een enorm saaie week. En telkens weer zei ze die zinnetjes op, hè, mogen ik gelukkig zijn, mogen ik gezond zijn, enzovoorts. En nou ja, geen enkel resultaat ervaarde ze. En toen opeens moest ze de retraite verlaten, omdat iemand in haar omgeving onwel was geworden. En ze had alleen die ene week met haar voor zichzelf gedaan, zonder enig resultaat. En ze voelde zich daardoor heel erg slecht en veroordeelde zichzelf ook nog eens van, ja, dat ze egoïstisch was geweest, dat ze alleen maar met haar voor zichzelf had gedaan. En toen ze aan het inpakken was om de retraite te verlaten, liet ze een glazen fles stuk vallen op de badkamervloer. Het eerste wat ze dacht was, wat een kluns ben je ook, maar ik hou wel van je. En toen realiseerde ze zich dat er toch wat was gebeurd in die week. Er toch op de achtergrond iets van liefdevolle vriendelijkheid was ontwikkeld. En het gaat dus om onze intentie. In wezen is ieder zinnetje, iedere wens die je uit in de Brahmavihara meditatie is een intentie. Met onze intentie planten we zaadjes. En Sharon Salzberg die beschrijft het zo. Als we metta beoefenen planten we zaadjes. Zaadjes van liefde. Wetende dat de natuur haar werk zal doen. En dat in de loop van de tijd de zaadjes vrucht zullen dragen. De vrucht van het planten van de Brahmavihara zaadjes is een vriendelijker, liefdevoller, compassievoller, vreugdevoller en gelijkmoediger hart. En net zoals dat het geen zin heeft om aan een kiemetje wat net uit de grond komt te gaan trekken, om het harder te laten groeien, heeft het ook geen zin om onze Brahmavihara beoefening te forceren. De natuur die doet haar werk en wij kunnen erop vertrouwen dat onze zaadjes vrucht zullen dragen. De Brahmavihara's zijn dus een uitstekende manier om actiever heilzaamheid op te wekken. En ook om het te laten voortduren en groeien. De derde en de vierde wijze inspanning. Het is een zeer belangrijke en vaardige manier om die inspanningen te gaan ontwikkelen. En ik kan eigenlijk nog wel eindeloos doorgaan over die vier Brahmavihara's. Want het is een heel rijk en diepgaand onderwerp. En echt ook een integraal onderdeel van het pad. En we kunnen er ook enorm veel van gaan leren. En erdoor groeien als we dit actief gaan beoefenen. Wat zowel in formele meditatie kan, hè, zoals we dat tijdens de avonden doen. Dat we er echt voor gaan zitten. Maar het kan ook in het dagelijks leven. En over alle vier de Brahmavihara's heb ik een artikel geschreven met basic theorie en instructies voor de beoefening. Dus mocht je het interessant vinden om het verder te onderzoeken, dan zijn die artikelen beschikbaar op de website. En ook staat er een Dharma-lezingje op de website uit mei 2019 over hoe we de metta in ons dagelijks leven kunnen toepassen. Wat ook aan te raden is als aanvulling op deze lezing. En dan wil ik eindigen met een beroemde quote van de Boeddha. Haat verdwijnt nooit door haat in deze wereld. Alleen door liefde verdwijnt haat. Dit is een eeuwige wet.